Gemeente, er was eens een rechtvaardige man die reisde naar Sodom. En hij had maar één bedoeling en dat was de inwoners van Sodom tot bekering te brengen. Dag en nacht liep hij door de stad heen en hij riep de mensen op om zich tot God te bekeren. En om zich van hun hebzucht en hun weelde en hun onverschilligheid en hun bedrog te bekeren. Nou, hij liep daar hard roepen door de straten van Sodom en Gomorra en in het begin vonden de mensen dat wel amusant. Maar al gauw werd het wat vervelend. De moordenaar ging gewoon door met moorden. En de dief ging gewoon door met stelen. En die man ging door met roepen. Op een dag kwam er een kind naar die man toe. Dat kind dat zei: zeg, arme vreemdeling, jij loopt nou maar te roepen en te preken. Zie je nou niet dat het niet helpt? Ja, dat zie ik, zei de man. Nou, waarom ga je daar dan toch mee door, zei dat kind. Dan zei die man: dat zal ik je zeggen. In het begin dacht ik dat ik de mensen kon veranderen. Inmiddels weet ik dat ik dat niet kan. En dat ik nou toch doorga met preken en met roepen, dat is om te zorgen dat de mensen mij niet veranderen. Dat is een nadenken. Gemeente, we gaan het vanavond hebben over Sodom en Gomorra en hoe dat nou afloopt met die twee steden. Nee, het is middag. We gaan het niet hebben over Sodom en Gomorra. We gaan het hebben over gebedsleven. Vindt u dat ook zo moeilijk? Als het gaat over het kerkelijk leven, kunnen we nog een babbeltje maken. Als het gaat over geestelijk leven, over je persoonlijke geloofsleven, daarover te praten, dat is al moeilijker. En het is het allermoeilijkst om over gebedsleven te spreken. Wel dat je bidt, maar hoe je bidt en wat je nou precies bidt. Laten we eens ons oor te luisteren leggen vanavond bij het gebedsleven van Abraham, de vader van alle gelovigen. Bidden, dat doet hij hier. Bidden, dat is een genadegave van God. Bidden, dat bestaat uit aanbidden, uit liefde tot God. En bidden bestaat ook uit voorbeden doen, uit liefde tot de naaste, uit liefde tot het behoud van de naaste. Nou, en daar gaat het over, voorbeden. We zien dat de vader der gelovigen voorbeden doet. Een hoogtepunt is een geloofsleven, Genesis 18. Is het u wel eens opgevallen? Dat is mij voor het eerst opgevallen, nu dat is overdacht de afgelopen dagen. Is het u wel eens opgevallen dat Abraham nooit voor zichzelf bidt? Ik kan niet in de Bijbel vinden dat Abraham voor zichzelf bidt. Lot wel, die bidt heel veel voor zichzelf. Jacob en zo. Maar Abraham bidt nooit voor zichzelf. Hij is zo vol met de liefde van God. En de liefde zoekt zichzelf niet. Dat hij alleen maar bidt voor een ander. Als het gaat over zichzelf, dan hoor ik hem niet bidden. Maar als het gaat over het behoud van de twee steden, dan is die een en al aanhoudend en vurig gebed. Net zoals een rijke man en een milde man. Een rijke en een milde man die niet zozeer over zichzelf praat, maar die bewogen is met arme mensen. Abraham is een voorbidder bij uitstek. En de inhoud van zijn gebed voor anderen is het behoud, de verlossing, de redding van Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim en Zoar. Van vijf steden. En dan wens ik vanavond en dan bid ik vanavond of de Heere u en mij wil maken tot voorbidders. Voorbidders voor anderen. Voorbidders voor andere mensen. Voorbidders voor dorpen. Voorbidders voor steden. Moet je daar speciale geestesgaven voor hebben? Nee, weet je wat je daarvoor moet hebben? Een bewogen hart. En dat had Abraham. Ik zet boven de preek Abrahams voorbeden voor Sodom. Dan gaan we op zijn gebed letten. Vier gedachten. Ten eerste let op de vorm van dat gebed. Ten tweede de inhoud van dat gebed. Ten derde de kracht van het gebed. En ten vierde de vrucht van dat gebed. Abrahams voorbeden voor Sodom. De vorm ervan, de inhoud ervan, de kracht ervan en de vrucht erop. Nou, we hebben gelezen Genesis 19, gemeente. En Genesis 19, dat is een merkwaardig hoofdstuk. Dat gaat over zegen en vloek. In de eerste 15 verzen, dan verschijnt de Heere God met twee engelen, hè, die drie mannen, weten de kinderen ook, dan verschijnen die drie mannen aan de ingang van de tent bij Abraham, bij de eikenbossen van Mamre, bij Hebron. En dan kondigen die drie mannen aan dat over een jaar Sara een kind zal hebben. Hè, de Heere komt met zegen voor de gelovige Abraham. Die drie mannen kondigen de geboorte van een zoon aan. Prachtig. En dan de tweede helft van dit hoofdstuk, dat is vloekaankondiging. Dan gaan die twee mannen, die twee engelen weten wij, die gaan dan verder. Er staat zo in vers 16, daar ben ik begonnen te lezen. Toen stonden die mannen op, vandaar, en ze zagen naar Sodom toe. Oh, daar gaat al zo'n dreiging vanuit. Je moet dat een beetje proeven in die tekst, hè. Die twee engelen, die kijken vanuit de heuvel, vanuit Mamre, vanuit Hebron. Die kijken zo 1000 meter lager, daar ligt die vlakte van Sodom en Gomorra. Er staat er in, die mannen stonden op en ze zagen naar Sodom toe. Die engelen die keken op Sodom neer. Daar gaat iets dreigends vanuit in de tekst. Er zit wat te broeien, terwijl de inwoners van Sodom dat niet weten. Maar er komt iets vreselijks aan. Ik heb dat ook wel eens in de stad zo. Ik kan het niet verklaren. Ik hoop dat u dat niet hebt, maar ik heb dat wel. Ik denk, wanneer barst de bom nou? Is dat pessimisme? Ligt dat in mijn aard? Ik weet het niet, maar je hebt wel eens het idee van, er gaat een keer wat gebeuren gewoon. Dan staat er in vers 17. En de Heere zei, zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? De Heere die blijft daar met Abraham. Hè? Zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Het lijkt net alsof de Heere tot zichzelf spreekt. In gedachten is. Zal ik nou voor Abraham, zegt de Heere bij zichzelf, zal ik verbergen wat ik ga doen? Abraham was de vriend van God. En als je een vriend bent van elkaar, dan heb je geen geheimen. Dan vertel je toch alles, ook wat je van plan bent om te gaan doen. Nou, zo is het hier bij de Heere God en Abraham zijn vriend. Ze gaan zo vertrouwelijk met elkaar om, dat de Heere zegt, ik ga een geheim aan Abraham vertellen. Hij is mijn deelgenoot, mijn bondgenoot, maar ook mijn deelgenoot. We hebben gezongen op Psalm 25. Die verborgen omgang, die vertrouwelijke omgang met de Heer. Dat je zo close bent met God, wat zou ik zeggen? Just a closer walk with thee, zingt een hymne. Zo close met God ben, dat hij de geheimen van zijn hart, zijn toekomstplannen aan jou kwijt kan. Hoe dichter je met de Heere leeft, hoe meer de Heere je kan openbaren, hoe meer hij aan je kwijt kan. Ik denk aan een man in Goudzwart, in de eerste gemeente. Daar had een oude ouderling en die zei tegen mij, Van Kampen, je hebt een Abramskerk, je hebt een Lotskerk. Zo, dat was raak, dat is waar. Twee kinderen van God. Abram was behouden, Lot was behouden, maar wat een verschil zeg. Die Lot die was behouden met zijn hakken over de sloot. Met een 6 min de hemel in. Maar Abraham leefde zo dicht bij God. Lot die bad alleen maar voor zichzelf. Maar Abraham die had zo'n ruim hart. Die bad ook voor een ander. Lot die wist niks van de plannen van God. Maar Abraham die was bekend met de plannen van de Heer. Je hebt een Abrams. En ik zou zo graag tot die Abramskerk willen behoren. Niet als een Lot. Niet met een minimumpakket straks dan net de hemel in. Nee, maar zo dicht bij de Heer. Zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Nee, de Heere gaat niet verbergen wat hij gaat doen. Hij gaat Sodom verderven en dat gaat hij zeggen. We lezen in een enkele hoofdstuk hiervoor dat de Heere tegen Abraham zegt, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En als je nou met iemand wandelt, hè, gemeente, jongens, meiden, jongeren, studenten, gasten. Als je nou met iemand wandelt, hè, dan praat je met elkaar. En dan heb je elkaar wat te vertellen. En zo mocht Abraham wandelen voor Gods aangezicht. En de Heere had hem wat te vertellen. En hij had ook wat tegen de Heere te vertellen. Hebben jullie dat ook wel eens, wat tegen de Heere te vertellen? Ook van die lange gesprekken. Of ben je na 5 minuten al klaar? Biddag. Ja, nou, ik heb 5 minuutjes gebeden vandaag. Dat vond ik al lang zat. Weet je na 5 minuten al niet wat je te vertellen hebt tegen de Heere God? Nou, als je veel van iemand houdt en als je hem goed kent, kan je uren praten. En de Heere zegt, nou ga ik hem eens vertellen wat ik ga doen. Vers 20. Voort zeide de Heere, terwijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is en terwijl haar zonde zeer zwaar is. De Heere vertelde aan Abram hoe goddeloos die mensen waren daar in die vlakte van Sodom en Gomorra. Het geroep staat er was zeer groot en hun zonden waren zeer zwaar. Ze waren zeer slecht en zeer zonde. Grote zondaars voor de Heere. Nou, wat moet ik me daarbij voorstellen, gemeente? Het was een welvarende streek, een rijke streek. Ik heb eens zitten kijken. Ik heb het opgeschreven. Ik heb eens zitten kijken wat de Joden daarvan zeggen. Altijd weer interessant. Want de Joden hebben natuurlijk ook het Oude Testament, Genesis, zo, wat de Joodse geschriften daarvan zeggen. Nou, de Joden hebben daar ook een heel verhaal van gemaakt. Ik zal u wat vertellen, zomaar even voor de aardigheid. De Joodse commentatoren die zeggen, er waren eigenlijk twee hoofdzonden in Sodom en Gomorra. Dat was ongastvrijheid en onrechtvaardigheid. Als het ging over onrechtvaardigheid, over de rechtspraak, je had daar rechters. De een die heette meneer Leugenaar en de andere heette de meneer Vervalser. Meester in de rechter, Vervalser en Leugenaar. Nou, ze zeggen de Joden bijvoorbeeld van, als iemand in Sodom en Gomorra was het een wet, als iemand de vrouw van zijn naaste wilde, dan gaf men ze aan hem totdat hij ze zwanger had gemaakt. Een afschuwelijke wet. Dwars tegen God in. Snap je? Dat is de moraal, hè? En bijvoorbeeld ook zoiets, als iemand het oor afsneed van een ezel van de naaste, dan gaf men hem die ezel totdat het oor weer was aangegroeid. Je voelt, dat is dwaas, dat is raar. Ja, zo raar was het. Nou, dat was onrechtvaardigen in de rechtspraak. En als het dan ging over ongastvrijheid, als er een arme kwam in Sodom, dan mocht men hem wel goud geven, maar geen brood. En dan gaven de inwoners van Sodom, die gaven aan die armen dan een goudstuk met hun eigen naam erop. Maar geen brood. Dus die man die stierf op een gegeven moment van de honger. En zodra die man gestorven werd, dan nam ieder zijn eigen goudstuk weer terug. En de sterkste die nam ook nog het kleed van die armen. Ziet u hoe absurd, hoe bizar dat is? En helemaal apart, typisch Joods. Staat er in vers 21, letterlijk, ik weet niet welke vertaling dat heeft. In vers 21, dat de Heere zegt, ik zal afgaan en bezien of zij naar, staat er in de Statenvertaling, hun geroep dat tot mij gekomen is. Maar letterlijk staat er tot haar geroep dat tot mij gekomen is. Kanttekeningen zeggen dat haar geroep. En dan zeggen de Joden dit. Er was eens haar geroep. Er was eens een arme, uitgehongerde bedelaar. En die kwam tot Sodom. En dan was er een meisje in Sodom en die had een hart. Toch nog een hart in haar lijf. Een hart op de rechte plaats. En dat meisje dat gaf tegen de wet in. Die gaf toch een stukje brood aan die arme bedelaar. Nou, kwamen de mensen ter oren, de mensen zagen dat op een of andere manier, en dat meisje werd voor de rechter gesleept. En ja, ze had de wet van Sodom overtreden. En toen hebben ze haar als straf met honing helemaal helemaal bestreken, met honing, van de hoofd tot aan de voeten. En toen heeft men dat meisje gebonden, gelegd bij een bijenkorf. Helemaal gestoken door de wespen, door de bijen, door de horzels. Helemaal geen bezwellen. En ze overleden van de pijn. En in de nood, in de angst, in de pijn riep ze, meester van het heelal. Doe recht over mij. Nou, dat verhaal, natuurlijk een verhaal, hè. Haar geroep. Zulke dingen gebeurden in Sodom. Onrechtvaardigheid, ongastvrijheid. Maar ook perversiteit. Met de vreemdelingen wilde men het bed delen, ontucht, wellust, gruwelijke, schandelijke dingen, goddeloosheid. En nou zegt de Heere Jezus, in het laatst van de dagen, in het Nieuwe Testament zegt de Heere Jezus dat, de reden van de laatste dingen. In het laatst van de dagen zal het zijn als in de dagen van Lot. De dagen van Sodom en Gomorra, precies ener. Met andere woorden, die tijd toen en de tijd nu, dat kan je met elkaar vergelijken. Onrechtvaardigheid, ongastvrijheid, vreemdelingenhaat. Weelde en luxe, maar het niet willen delen met de arme naasten. En vooral de perversiteit. West-Europa. Amsterdam, dat genoemd wordt het Sodom van het Westen. Op weg naar het oordeel. Als je de gay parade ziet, de Amsterdamse grachten, dan denk je, dit is Sodom. Als je de billboards ziet aan de kant van de weg, als je de erotische beurzen, als je alleen maar van de wetten en reclamefolder ziet, dan zeg je, dit is Sodom. Het is een jaar of 40, 50 geleden dat professor Wisse in zijn tijdrede al zei, West-Europa, Nederland is een bordeel van de hel. Nou, dat is misschien wel een beetje kras uitgedrukt, maar toch, die overeenkomst, hè? Die overeenkomst. Ja, de Heer Jezus zegt, weet je wat ze daar deden in Sodom en Gomorra? Daar aten ze en daar dronken ze. En daar kochten ze en daar verkochten ze, de makelaars, de ondernemers, de banken, de bedrijven. En daar planten ze en ze bouwden. En ze deden alles, ja, zoals wij dat ook doen. Trouwen en ten huwelijk uitgeven, dat deden ze eigenlijk niet meer. Dat deden ze nog wel in de tijd van Noach, maar niet meer in de tijd van Lot. En ze deden alles, maar het was zo oppervlakkig, want God was er niet meer in. Over God werd eigenlijk niet meer gesproken. Dat hadden ze ook niet meer nodig. De Heere God hebben we niet meer nodig als een soort gaatjesvuller. Als een soort grote psychotherapeut die onze angst voor de dood wegneemt. We zoeken het zelf al uit, Heere God. En ze deden alles zonder God. En dan zegt de Heer, tot de dag dat het vuur en zwavel ging regen uit de hemel en hen allen verdierf. En daarom alleen al is het goed om eens een keer stil te staan bij Sodom en Gomorra, omdat de Heer Jezus dat neemt als een beeld van de eindtijd. Roepende zonde. Zonde die riepen tot de hemel om wraak. Zonde die in de stilte van de nacht bedreven werden. Maar wat wel een roep uitging naar God. Wat niemand zag, maar wat God wel hoorde. Zonden die een stem hebben. En die roepen om het oordeel van God. En dan gaat de Heer aan Abraham bekendmaken. Ik ga die stad verwoesten. Ondergang, tot de ondergang brengen, Abraham. Maar, zegt de Heer, zo langmoedig. Want God doet dat niet zomaar. God doet dat zeker niet graag. Er staat in vers 21. Ik zal eerst afgaan en kijken of het nou inderdaad waar is wat ik gehoord heb. Dat geroep dat tot mij gekomen is. En of ze inderdaad het uiterste hebben gedaan. Tot het uiterste zijn gegaan. En zo niet. Ik wil het eerst zeker weten. Voordat God met zijn straffen komt. Als rechter gaat de Heer eerst nog eens een gerechtelijk onderzoek plegen. Eerst nog eens even checken. Inspecteren of het echt controleren. Of het echt zo is. Die boze werken. Of de maat vol is of niet. Of de grens nu echt bereikt is. En of ik dus moet straffen. Ziet u dat de Heer traag is tot toren? Hij doet het niet zomaar. De Heer doet het niet gelijk. Maar na een lange, lange, lange tijd. Gemeente, weet u hoe Abraham God heeft leren kennen? Dat is ook interessant. Dat is ook eens goed om te bedenken. Weet je hoe Abraham God heeft leren kennen? En hoe moet ik God leren kennen? Mijn kinderen de Heer God leren kennen? Nou, Abraham heeft God leren kennen als een roepende God. Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam. Een roepende God. Hij roept u. Zo moet je God leren kennen, dat is het begin. Hij roept mij. Abraham heeft God leren kennen als een belovende God. Zo mogen we ook over de Heere God spreken naar onze kinderen toe. Belovende God. Ik beloof je het land wat ik je zal wijzen. Dat geef ik jou en ik beloof je een land, ik beloof je een nageslacht. God belooft zoveel. Abraham heeft God leren kennen als een reddende God. Toen hij daar een zijpad inging en met zijn vrouw terecht kwam. Met zijn mooie vrouw van 65 jaar en dan nog steeds mooi. Abraham, Sarah was schoon van aangezicht. En ze mooi, ging naar Egypte. Ja, fout, zegt mijn zus, fout. En hij zat in de angst en in de problemen. En dan heeft hij God leren kennen als een reddende God die hem en zijn vrouw uit de penari hielp. Roepende God, belovende God, reddende God. Hij leerde hem ook kennen als een overwinnende God. Hij heeft een keer strijd moeten voeren. Hij heeft de overwinning behaald. En hij leerde God kennen als een rechtvaardige God. Gemeente, dat laatste mogen we niet vergeten. Denk erom. En je mag het voor mij als laatste noemen, maar als u dat nooit vergeet om dat te zeggen tegen jezelf en tegen degene die onder je zijn. Dat God ook een rechtvaardige God is, die de zonde nooit ongestraft laat. De rechtvaardige rechter. En in de ontmoeting met die God, die kant heeft hij ook leren kennen. En hoofdstuk 18 gaat nou over God als een rechtvaardige God. Dat mag je niet verzwijgen. Nou, vers 22. Doe het maar een beetje zo vers voor vers. Hè? Ik kan het een beetje volgen. Toen keerden die twee mannen naar het aangezicht van daar en ze gingen naar Sodom. Die twee mannen, die twee wraakengelen. Die gingen op die roepende zonde af. En ondertussen staat er in vers 22, maar Abram bleef nog staan voor het aangezicht des Heren. Roepende zonde vanuit de vlakte, die roepen om wraak. En nu zullen we gaan zien op de heuvel een roepende gelovige, die roept om ontferming. Wat een verschil in roepen. De twee wraakengelen gingen op weg. En weet je wat nou zo interessant is, gemeente? Moet je even van me aannemen. Maar weet je, hoe moet ik dat uit? Even tussen haakjes zo. Nou staat er in vers 22, maar Abraham bleef staan voor het aangezicht des Heren. Weet je wat er letterlijk staat? Letterlijk staat precies andersom. De Heere bleef staan voor het aangezicht van Abraham. En de Joodse overschrijvers, weet je wel, die Hebreeuwse handschriften, die zijn natuurlijk overgeschreven, de Joden. En die kwamen op een gegeven moment dit tegen. De Heere bleef staan voor Abraham. Hé, dat kan helemaal niet. Dat is godslasterlijk dat God als het ware een aarzelende houding aanneemt ten opzichte van de mens. En die hebben het omgedraaid. En die hebben neergezet. Maar de Abraham bleef nog staan voor de Heere. Maar letterlijk staat er. De Heere bleef nog staan afwachtend. Of er nog een reactie zou komen van Abraham. Nadat hij dat bekendgemaakt had aan Abraham. Dat is treffend. De Heere talmt als het ware. De Heere bleef toch, die engelen gingen al vast en de Heere bleef er even staan. En Abraham bleef dus ook staan. En die schrikt dan natuurlijk van, die zegt, maar Heere, dat kan toch eigenlijk helemaal niet dat u dat gaat doen? Heere, wat is dat nou wat ik hoor? En dan moeten we gaan we even inzoomen op die twee die daar op de heuvel achterblijven. De Heere, de Almachtige en dat mensje, de vader der gelovigen, Abraham, die twee. Van aangezicht tot aangezicht. Waar? Nou, op die stille heuvel. Eenzaam. Een soort binnenkamer idee. Niemand erbij verder. En Abraham bleef staan en de Heere bleef ook staan. Ze namen dus de tijd voor elkaar. Niet eventjes vlug een gebedje doen voor Sodom en Gomorra. Voor de arme kindertjes heer en bewaar de zieken weer. En dan amen en dan weggaan. Nee. Ze bleven staan. Rust, ze namen de tijd. De Heere liet zich ook ophouden trouwens, dat ook. Weet je, daar leer ik ook wat van als het gaat over mijn gebedsleven. Bidden is bij mij vaak, en bij u ook misschien, bidden is voor mij vaak belletje trekken. Je trekt even aan de bel, je klopt even aan de deur bij de Heere God. En tegen de tijd dat de Heere open doet, ben ik al lang weer verder, want ik heb het zo druk. Maar als we nou aanbellen en we kloppen aan, wachten we, dan blijven we dan even staan en Abraham bleef staan. Staan voor het aangezicht des Heren. Net zolang tot de Heere opendeed. Net zolang tot de Heere ook weer kwam met zijn woorden. De Heere bleef staan en Abraham bleef ook staan. Nou, en dan komt het gebed. Een vurige voorbeden van Abraham voor Sodom. Weet je wat ik ook zo apart vind? Nou, u kent de geschiedenis, hè? Als je nou hoort dat de Heere de stad Barendrecht gaat omkeren. Nou, en u bent ermee levend lid en u bent ook afgelopen zondag aan het avondmaal geweest. Dan zeg je, ja, wacht eens even, dominee. Als dat nou echt waar is, dan komen we na afloop van de dienst komen we even samen. En dan gaan we verzinnen hoe we morgen kunnen gaan evangeliseren. Die mensen moeten toch weten, die moeten zich toch bekeren voordat het komt. Abraham die gaat geen evangelisatieactie organiseren. Abraham die gaat naar zijn binnenkamer, gaat de heuvel op en die gaat Gods aangezicht zoeken. Er staat in vers 23, het is zo'n machtige geschiedenis. En Abraham trad toe. Waar naartoe? Ja, hij deed een stapje in de richting van de Here. Om nog dichterbij te komen. Een echt gebed, dat is niet op afstand blijven. Even aan de bel trekken en ondertussen al op het trottoir staan. Nee, dat is toestappen. Bellen en horen of er al iemand aankomt. En Abraham trad toe. Naderde, naderen voor zijn aangezicht, niet op een afstand blijven. En die vrijmoedigheid hebben wij in Christus om zo dicht mogelijk tot God de Vader, tot de genadetroon te naderen. Om je smeekschrift neer te leggen. Hij nadert tot vlak voor de Heer. En ik hoor als het ware, dat was mijn eerste gedachte, de vorm van het gebed. Ik hoor als het ware hoe hij gaat worstelen met God. Hoe hij gaat reden twisten met de Heer. Om het behoud van die schulden en die slechte steden. Om in te treden voor die zondaars. Om als het ware, mag ik zo eens zeggen, de Heer heeft laten zien dat hij zijn arm opgeheven heeft over Sodom. Een arm met wraak. En dat de Heer dreigt om die steden te slaan. En nou komt Abraham met zijn voorbeden en houdt door zijn voorbeden als het ware die opgeheven arm van de Heer vast. Door het gebed. Heere, nog niet. Heere, spaar. Heere, hoor. Heere, merk op. Door zijn voorbeden bindt hij die slaande arm van God. Die dreigt neer te komen op die zondige steden. Want als die arm gaat vallen, mensen, dan is het voorgoed gebeurd met heel Rotterdam en de hele Maranatenkerk. En heel Nederland. En heel de vlakte. Dan is het omkomen. Weet je wat we nodig hebben vandaag? Voorbidders. En voorbidsters. Dat is wat ik leer van Biddag 2009. We hebben vanmorgen gesproken met de kinderen en kinderdienst over die hoofdman. Die heidense hoofdman, die had een zieke slaaf. Die jongen die was te ziek om te bidden. Die was te verlamd, die had te veel pijn om naar Jezus te gaan. En toen was hij die hoofdman en die had hart voor die slaaf en die ging voorbeden doen voor die jongen. Ook al voorbeden. En hier zie ik een man, Abraham, die gaat voorbeden doen voor een stad. Dat hebben we nodig. Ja. Pleiten voor anderen. Voor mensen, voor kinderen, voor familieleden, voor gezinnen, voor catechisanten, voor jeugd, voor ouderen. Lot die bad alleen voor zichzelf. Oh ja. Hoofdstuk 19 vers 20. Ik zal het u laten zien. Hoofdstuk 19 vers 20. Zomaar een voorbeeld. Daar zegt Lot. Zie toch deze stad. Zo hoor. Zie toch, heren, die engel eigenlijk. Zie toch, deze stad is nabij om derwaarts te vluchten. Ze is klein. Laat mij toch derwaarts behouden worden. Is ze niet klein? Opdat mijn ziel leven. Hij zegt tegen die engel. Ach, engel, mag ik alsjeblieft naar Zoar. Dat ik niet al te lang meer weg moet vluchten. Dat ik dan behouden mag zijn. Hij bidt voor zichzelf. Het wordt toch verhoord ook. En Abraham bidt voor een ander. Ja, wordt dat nou eigenlijk verhoord? Nou, daar ga ik daar nog wel wat over zeggen. Voorbidders hebben we nodig om die arm tegen te houden. Die slaande arm, dat is ook verdiend. Ook op Westeren, ook op ons land. Echt, dat komt een keer. Weet je, dominee Wilkerson, hè? Die man die dat boekje geschreven heeft van het kruis in de asfaltjungle. Heel bekend, beroemd film over en zo. Dominee Wilkerson die zegt in een van zijn boekjes dit. Hij zegt, als de Heere de steden van Europa niet gaat verwoesten, dan moet hij als het ware de inwoners van Sodom straks zijn excuses aanbieden. Dat is zo. Want waarin waren zij nou slechter dan wij zijn? Ik zou het niet weten. Ziet u dat de Heer als het ware heeft uitgelokt die voorbeden van Abraham? Ten eerste, de Heer die heeft hem vertrouwelijk meegedeeld dat hij die steden gaat verderven. Hij heeft als het ware op die heuvel heen gewezen, die steden daar, die moet ik gaan straffen, Abraham, mijn vriend. Dat hebben ze verdiend. Ten tweede, de Heere bleef staan, als het ware wachten op een echo, op een antwoord van Abraham, die stem van God. En dan geeft Abraham antwoord en dan zegt hij niet een kreet van schrik, van, oh Heere, wat gaat u nou toch doen, wat erg voor de inwoners en voor Lot. Dat zegt hij niet. Hij zegt ook niet, o Heer, ik vind het eigenlijk wel heel goed dat u dat doet. Ze hebben het verdiend, echt. Dat zijn goddeloze mensen, dat loopt de spuigaat uit daar. Ik heb ze al in hoofdstuk 14, ze kwamen al een keer in oorlog. En Lot is een keer gevangen weggevoerd, en hebben ze het verloren, ook de koning van Sodom. En toen hebben ze een waarschuwing van u gehad, Heere God. En toen mocht ik ze in uw kracht, mocht ik ze bevrijden, toen zijn ze wakker geschud. Toen hebt u ze als het ware een waarschuwing gegeven, maar ze zijn zo weer doorgegaan. Heer, ik vind het dubbel en dwars terecht dat u die steden gaat verwoesten. Dat zegt Abraham ook niet. Weet je wat hij ook niet zegt? De Heere doet wat goed is in zijn ogen. Berusting, fatalisme. Als u dat nou doet, dan doet u dat. Want uw plannen, ja, uw raad zal bestaan en zo. Zegt hij niet. Het is geen iemand die zomaar rust in wat God gaat doen of zo. Nee, hij heeft zoveel erbarmen voor zondaars. Dat hij gaat reden twisten met God. Hij weet, ik heb met een God van doen. Dat geen statische God is die alles onveranderlijk doet. Zoals hij het zegt. Alles voorgeprogrammeerd volgens een draaiboek en daar valt hij aan te tornen. Nee, hij weet, God is een God die zich laat verbinden. En het gaat om zielen voor de eeuwigheid. Dan gaat hij worstelen. Hij neemt die aankondiging van God niet voor kennisgeving aan. Van nou ja, so be it. Dat is onveranderlijk. Nee, God laat zich verbidden, dat weet ik ook. En nou probeert hij het gedaan te krijgen om die steden te sparen. Nou, daar is hij op uit. Zo kan je wel eens iemand op je hart krijgen, hè, gemeente. Als je als vader en moeder je verloren zoon. Of als je als moeder je dochter op je hart krijgt die op de brede weg loopt. Of dat je als predikant is en iemand op je hart krijgt. Daar moet ik voor bidden. Of dat je als gemeente, als kind iemand op je hart krijgt. Zeggen, dat is dagelijks in mijn gebed. Joh, ik vergeet je. Ja, je weet het nog geen eens. Ik zeg het niet ook, maar ik vergeet je. Ik sta geen dag over. Of ik leg je neer in Gods handen. Nou, zo krijgt Abraham een stad op zijn hart gedrukt. Voorbidden is gevraagd. Die vrijmoedig durven toe te treden. Als ik nou kijk naar de vorm van het gebed, ja, daar was ik mee bezig. Eigenlijk is het zo'n gewoon gebed. Je hebt meegelezen, hè? Zo gewoon. Het is geen gala gebed, zo heel mooi, zo chic, zo netjes, zo perfect, zo hoogdravend. Het is zo puur menselijk. Hij gaat onderhandelen met God. Afdingen, afpingelen. Tot 6 keer toe. Je voelt de spanning in de tekst. Het loopt op. Ik denk, oh jongens, Abraham, kijk nou uit. Het is een riskant gebed. Durven wij nog riskant te bidden? Of zijn uw en mijn gebeden zo mooi dat het kan vriezen of het kan dooien, maar het is altijd goed. Of het dan wel of niet verhoord wordt, jij hebt je gebed gedaan en nou ja, je zit in ieder geval safe. Je kan je geen bijl vallen, want je bent zo vaag. Nou, ik heb mijn best gedaan. Durven wij riskant te bidden? Dat is een vraag, zeg. Het hakt er diep op in. Durf ik nou riskant te bidden? Abraham durft zo riskant te bidden dat je bijna denkt, als we de afloop niet weten, joh, kijk nou uit, Abraham, want dadelijk is Gods geduld op, hoor. Zo ver daar durft hij te gaan. Tot 6 maal toe, hij gaat afdingen. Hij begint met 50 rechtvaardigen. Heren, dat kan toch niet dat u de rechtvaardige en de goddeloze verdelgt? Dat kan toch niet? U bent toch een rechtvaardige God? U laat de rechtvaardige mensen door u omkomen met de goddeloze? De goede moeten toch niet met de kwade meelijden? Nee, dat kan niet. En als er nou 50 zijn, heren. In die 5 steden, dus 10 per stad, zou u dan alstublieft de stad willen sparen. En dan zegt de Heere, als er 50 zijn, Abraham. Nou, en dan gaat die 5 naar beneden. Eerst 5 naar beneden, als er dan 45 zijn. En dan nog een keer 5 naar beneden, als er 40 zijn. En dan nog een keer 10 naar beneden, als er 30 zijn. En dan nog een keer 10 naar beneden, als er 20 zijn. En dan nog een keer 10 naar beneden, als er nou 10 zijn, Heer. 10. En Minjan, 10. 10 zijn er nodig om een synagogedienst te laten. 10, ik kom hier vandaan. 10. Zult u dan de steden sparen? Als er 10 zijn, dan zal ik niet alleen die 10 sparen, dan zal ik alle 5 de steden sparen. Abraham. God gaf in zijn goedheid toe. En dan moet u eens goed opletten in de tekst. Dat vind ik toch wel zo prachtig. En na die 10, wie stopt er nou mee? En nou denk je bij jezelf, God stopt ermee. Dat is niet waar. De Heere die geeft, die blijft net zo lang geven als Abraham blijft vragen. Maar omdat Abraham ermee stopte, stopte God ook. Leest u maar. Er staat in vers 32 dit. Abraham die denkt af. En dan zegt hij in vers 32. Dat toch de Heere niet ontsteken. Dat ik alleenlijk ditmaal nog spreken. Dat wil zeggen. Heere, ik wil het nog één keer. Voor de laatste keer wil ik het aan u vragen. Misschien zullen er dan nog 10 gevonden worden. Ziet u dat Abraham zelf een grens aan het gebed stelt? Abraham, niet de Heere, maar Abraham geeft het slot aan. Alleenlijk ditmaal, zegt hij. God had niet tegen Abraham gezegd dat hij moest ophouden. Abraham zelf bleef op een bepaald punt staan. Hij mocht doorgaan. Er staat nergens dat het niet mocht. Alleen God, die was niet moe van geven. Maar Abraham, die werd moe van vragen. Abraham stopte ermee. Het was in ieder geval een gewoon gebed. Het was in ieder geval ook een aanhoudend gebed. Dat is duidelijk. Hij bleef staan. Volhardend. Biddend. Voorbiddend. En hij krijgt wat hij begeert. Telkens weer opnieuw. En de eerste verhoring, dat was nou een aanmoediging om het nog een keer te proberen. Het wil dan 45, het wil dan 40 zijn. Steeds verder. Steeds dieper. Steeds bij de Heere er meer op aan te dringen. De Heere steeds meer lastig te vallen. En dat vindt de Heere nou nog fijn ook, zeg. En het is ook een ootmoedig gebed. Als het nou over de vorm gaat, het is een gewoon gebed, een aanhoudend gebed. Het is een ootmoedig gebed. Weet je wat hij zegt? Hij zegt, ik heb me onderwonden. Ik heb me onderwonden, vers 31. Ik heb het gewaagd om het aan u te vragen. En hij zegt, ik ben maar stof en as. Heren, u moet niet kwaad worden hoor. Uw toorn ontsteken niet. Waar komt dat vandaan, die taal? Dat kennen we helemaal niet. Hoewel, de hoofdman waar we het vanmorgen over hadden, die kende het wel. Hij zegt, heren, ik ben het helemaal niet waard dat u onder mijn dak komt. Maar, spreek een woord. Ik ben het niet waard. Doet u alsjeblieft de moeite niet, ik ben het niet waard. Ik ben wel onreine, Romein. En hier zien we Abraham, de vader van de gelovigen, dat hij over zichzelf spreekt als stof en as. Dat hij over zichzelf spreekt over, Heere, uw toorn ontsteken niet. Laat het niet kwaad zijn in uw heilige ogen. Ik heb me onderwonden. Hoe vertrouwelijk, hoe dichter je met de Heere leeft, hoe kleiner je wordt. Zelfde les als vanochtend. Een schepsel tegenover de schepper. Ik weet voor wie ik sta. En ik weet voor wie ik spreek. En daarom beef ik. En tegelijkertijd ben je vrijmoedig. Mooi, hè? Ootmoed en vrijmoedigheid. Het gaat samen. En bij ons gaat het nou vaak zo apart. Apart. Hier gaat samen. Stof en as. Vol schuld en smet. Stof. Dat ben ik naar mijn roeping, stof. Stof zijt gij. En dat ben ik ook naar mijn bestemming. Tot stof zult gij wederkeren. Een handvol stof. En as. Weet je wat as is? Is de brand overheen gegaan. Wat kan je nou aan met as? Uitgebrand as. Heeft trouwens ook te maken met boete. Met boete. As. Dat doe je op een schep en dat gooi je weg. Eigenlijk ben ik voor mijzelf wegwerpwaardig. Voor God. En dat bedoel ik niet op een minderwaardige manier. Maar gewoon om je plek te weten. Wie je nou bent voor God. Helemaal niks. Ten opzichte van een allesvervullende God. As, dat geen warmte uitstraalt, waar geen vonk meer in zit. Het gaat er maar om dat je dat voor God wil zijn. Dat je dat voor God wil zijn. Dan moet je voor God willen zijn om met hem te kunnen spreken. Om zo dicht bij hem te kunnen komen. Dan wordt hij zo groot voor je. Nou. Nou, gemeente, dat was 1. De inhoud van het gebed, nummer 2. Waar bidt hij nou eigenlijk om? Ja, je zou kunnen zeggen, hij bidt Abraham, ja, volgens mij allereerst uit liefde tot zijn neef Lot. Toch? Toch? Zijn hart gaat uit naar zijn broeder Lot, zijn neef. Ja, dat was een eigenwijs mannetje, maar het was wel een rechtvaardige ziel.
En hij had eigenlijk al eerst gekozen en zo. En er was al oneenigheid gekomen. Maar er waren toch bloedbanden. Er waren toch geestelijke banden. Die waren er toch. En Abraham, die vader van de geloof, hij bidt voor zijn jonge neef Lot. Ik heb hem bevrijd uit de handen van Kedorlaomer. En ik ben bezorgd over het heil van zijn gezin. Van zijn ziel. En toch wordt de naam van Lot geen één keer genoemd hier. Natuurlijk zal dat indirect wel meegespeeld hebben. Hij bad voor de rechtvaardigen dat die behouden zouden worden. En daar zat Lot natuurlijk ook bij. Maar hij had een groter hart. Hij bad niet alleen voor zijn neef. Hij bad niet alleen voor die 10, 20, 50 rechtvaardigen. Maar hij bad eigenlijk voor die hele zondige stad. Helemaal. Hij had niet alleen liefde voor zijn medegelovigen. Hij had liefde voor allen. Zondaarsliefde. Hij had een priesterlijk hart. Dat met priesterlijke ontferming bewogen was over het verlorene. Biddend om het behoud van een verloren stad. Daar komen wolken van gericht aan, nogmaals. En de priester op de heuvel, hij ziet ze al aankomen. Eerder dan de inwoners van Sodom dat ziet aankomen. Hij ziet het op de heuvel aankomen, die wolken van Gods gericht. En dan gaat hij bidden. Ze tegentaalde. Hij gaat bidden als een tolk tussen God en het volk. Het zondere volk. Op die heuvel tussen de God in de hemel en een zondaarsvolk in de vlakte. Een heilig God en een goddeloze stad. Voorbeden doen om de welverdiende straf voor hen tegen te houden. Weet je wat ik ook zo apart vind? Wat is de Abraham toch anders dan Jona? Wij leven in een stad hier, hè? Rotterdam. Een stad. Een grote stad. Een grote stad Gods. Abraham zie ik hier bidden voor een stad. En Jona die moest ook een keer naar een stad toe. Nineveh, ook zo'n goddeloze stad. Wreed. En van alles en nog wat. Wat een verschil. Hè? Twee kinderen van God. Maar wat een verschil. Jona die nog 40 dagen en jullie blijft niks meer van over. En hij had het gezegd. Bekijk maar wat je met die boodschap doet. Ik ga ook op een heuveltje zitten. En ik ga eens lekker kijken. Ja, hoe dat nou gaat aflopen. Ik gun het jullie wel dat je allemaal naar de verdoemenis gaat. Dat die stad wordt omgekeerd. En ik dacht van, ik ga er naar kijken als naar een theater. Een schouwspel. Jongen, jongen.
Jona. En nou Abraham. Bent u trots op Nederland? Nee. Nee. Ik ben niet trots op Nederland. Niet trots op Rotterdam? Nee. Niet trots op de kerk? Ook dat niet. Nee. En kijk, en dan kunnen we gaan klagen. Hè? Dan kunnen we zeggen, ja, dat ach en wee. En het is tegenwoordig toch wat. En het is tegenwoordig toch zo verschrikkelijk. Ik zou ook een tijdreden kunnen herhouden. Rotterdam is een bordeel van de hel. En er gebeuren hier dingen die schandelijk zijn om te noemen. Dat is allemaal waar. Maar ben ik nou een Jona? Met een beschuldigende vinger naar een ander? Of ben ik nou als een Abraham? Die ziet die zonde. En die zijn handen opheft om sparende genade af te smeken. Voor die goddeloze mensen. Ik zei het al, zulke mensen hebben we nodig. Abraham. Abraham bleef staan. Nou voelt u wel dat Abraham ook een beeld is van de Heer Jezus. Mag ik die lijn eens doortrekken? Abraham in het Oude Testament is een afschaduwing van de Heer Jezus in het Nieuwe Testament. Ik vind het zo mooi dat er in Openbaring 5 staat. En er was in de hemel een lam dat staat als geslacht. En omdat dat lam daarna nog steeds staat, daarom is er nog een Maranatenkerk en daarom is er nog een stad als Rotterdam. Omdat dat lam daar staat. He, omdat dat lam nog steeds bidt. Dat stond er al toen Adam viel in het paradijs. Ja. Al die tijd staat de Heer Jezus daar. Bidt hij voor de overtreders. Bidt hij. Of de Heere nog zijn oordelen wil inhouden. Laat hem nog dit jaar. En zolang daar de Heere Jezus staat, is er nog een kerk die bestaat. Is die kerk trouwens ook veilig? Ja. De Heere Jezus bidt. Mag ik nou op de Heere Jezus lijken? Mag ik nou op de Heere Jezus lijken?
He, ik zie dat de grote mannen in de Bijbel, dat waren niet mensen met grote gaven, maar dat waren mensen met een bewogen, een groot hart. En ik zie een grote man in de Bijbel dat allemaal voorbeelden waren. We zijn begonnen in Psalm 99. Ook was Samuel op Gods hoofdbevel biddend voor zijn volk als een hemeltolk. En dan wordt op een gegeven moment Samuel afgeserveerd. Die is te oud. En zegt hij: maar jongens, jullie kunnen me afserveren. Maar ik blijf voor jullie bidden tot op mijn laatste snik. En Mozes was een bidder voor zijn volk. Dat altijd maar weer verkeerd. Heere, delg mij dan maar uit. Maar o, dat volk waarnaar over uw naam is uitgeroepen. Het mag niet verloren gaan om uw naams wil. En Paulus was een bidder voor zijn volk. Dat het nou maar niet zag, die gerechtigheid in Christus. Ik zou wel verbannen willen zijn. Ik wou dat ze het zagen. En dat ze tot de aanbidding kwamen van de gekruisigde. En Monica, dat was een bidster voor, ze, voor haar zoon. Een priesterlijke bediening. Wat voor bediening hebt u? Een priesterlijke bediening. Pleiter te mogen zijn. Ja. Aan de kerktelefoon. Niks meer te kunnen. Maar kan nog wel mijn handen vouwen. Zolang ik dat kan doen. Blijf ik bidden. Voor die. En voor die. En voor die. En voor die. En dan is het mooi, gemeente. Als je nou niet alleen het cirkeltje hebt. Van uw eigen familie. En uw kinderen. En uw kleinkinderen. Dat hoor ik nog wel eens. Hè? Dat hoor ik wel eens bij oudere mensen. Gelukkig. Zeg maar, dominee. Ik heb een hoop verdriet. Want ik zie dat in mijn nageslacht, dat er velen niet meer gaan in de weg des Heren. Ik mijn hoofd, maar ik blijf voor ze bidden. En dan ben ik altijd blij als ik dat hoor. Maar het cirkeltje van Abraham was groter dan alleen zijn eigen kringetje. Het cirkeltje van Abraham, dat waren 5 grote zondige steden. Zo wel. En zolang er een gemeente is die bidt, dan kunnen die zonden roepen uit naar de hemel. Maar er is ook een biddende Maranatenkerk die smeekt en die roept naar de hemel om het behoud van deze stad. U zegt, moet je dat dan alleen doen? Dat doet u toch zondags in de kerk? Nee, Abraham deed het niet alleen zondags in de kerk. Kijk, dat is een persoonlijke zaak, gemeente. Dat moet je niet alleen door de dominee laten doen in de voorbeden 's morgens of 's avonds. De voorbeden doen voor de kerken, voor de stad en voor de burgemeesters. Maar Abraham was alleen met God op die berg, een persoonlijke zaak. Er was geen volk bij, er waren geen mensen bij, dat was binnenkamerwerk. Niemand zag en niemand hoorde het, maar hij pleitte wel voor de goddelozen. Derde gedachte. Wat is nou de kracht van zijn gebed? Wat is nou de pleitgrond die Abraham aanvoert om nou zijn gebeden kracht bij te zetten, zodat de Heer daar naar hoort? Ja, dat is ook iets aparts eigenlijk. Weet je wat hij niet doet? Hij zegt niet van: ach heren, die inwoners van Sodom en Gomorra, het lijkt wel heel wat, maar als u gaat kijken, dan valt het wel mee. Het lijkt wel een hoop geschreeuw, een hoop kabaal dat naar u opstijgt naar de hemel. Maar ja, het wordt toch nooit zo heet gegeten als het opgediend. Gaat u maar kijken. En ik denk wel, er zijn ook wel verzachtende omstandigheden, zal wel meevallen. Hij gaat die zonde niet afzwakken. Doet hij niet. Hij pleit ook niet, zijn kracht in zijn gebed is ook niet dat hij het gaat verontschuldigen. Van ja, ze weten eigenlijk ook niet beter, Heere God. Sodom heeft geen Bijbel. Sodom heeft ook geen evangelist, want Lot zit er wel in zijn mond. Hoe kunnen ze dan weten, Heere? Ze hebben nog geen eens een Bijbel. Hij gaat ze ook niet verontschuldigen, doet hij ook niet. Hij doet ook geen beroep op Gods barmhartigheid. Ach heren, denk nog aan het vaderlijk meedogen. Of we biddende pleiten. Nee, weet je wat hij doet? Wat u en ik nooit doen. Hij gaat pleiten op Gods rechtvaardigheid. Nou snap ik het niet meer. Nou, ik wel. Hij doet een beroep op Gods rechtvaardigheid. Heren, het gaat om uw recht, om uw naam, om uw deugden. U bent toch de rechter der ganse aarde? En juist omdat u rechter bent, dus 25, u bent de rechter der ganse aarde, juist om, het zij toch verre van u dat u zult doden de rechtvaardigen met de goddelozen. U bent toch de rechter der ganse aarde? Al zouden er nou nog 50 of 40 of 30 rechtvaardigen zijn. Die laat u toch niet eens samen mee omkomen. Dat kan toch niet. Daar neemt u toch voor op. U mint toch hen die rechtvaardig leven. Het zwaard van Gods recht, dat is tegen de goddelozen, maar toch niet tegen uw eigen kinderen, heren. Dat is zijn argument. U gaat ze toch niet beide in ene klap doden? Dat kan toch niet? Kijk, en dan gaat het nog verder. Dan gaat het nog verder. Dan zegt hij dit. Heren, zo'n sterk argument. Heren, omdat die 50 of die 40 of die 30 of die 20 of die 10 rechtvaardigen er zijn. Dan zouden we verwachten dat hij bidt. Heren, u gaat ze niet allemaal omvermaaien. Dan haalt u toch die 10, die haalt u er toch uit. Wat zouden wij zeggen? Naar uw recht, dan haalt u ze toch eruit. Nee, zegt Abraham. Heren, omdat er die 50 zijn, inclusief Lot. Dan wilt u toch niet alleen die 50 sparen. Maar omwille van die 50 spaart u toch zeker wel de hele stad. Nou, dat vind ik zo mooi. Ja. Als dat het geval is, als er nog maar 10 zijn. Dan spaart u toch zeker wel de hele stad. Hij schuift als het ware de rechtvaardige als een schild voor de goddeloze. Heren, u ziet toch die rechtvaardige aan. En in hen kijkt u toch eigenlijk niet meer naar die goddeloze. Laat het nou als een schild zijn, heren, die nou die goddeloze kan beschermen. Ja. Dat nou niet alleen de goede met de kwade zullen lijden. Maar dat de kwaden nou mogen profiteren van de enkele goeden die er nog in de stad zijn. En nou kom ik bij een uitdrukking die u vroeger vaak gehoord hebt, oudere mensen. De aanwezigheid van een 10 gelovigen in de stad. Dat kan het behoud zijn van een hele stad. De aanwezigheid van een handjevol kinderen van God. Dat kan het behoud zijn van een hele streek. Vroeger zei die oude mensen, Gods kinderen, dat zijn de dobbertjes waar Nederland op drijft. Dat zijn de kerken waar onze samenleving op drijft. En of die kerken er nog zijn, die 10, hè? Of die er nog zijn, daarom is er nog een Sodom en een Gomorra. Ja. Ja, het is zo ontzettend belangrijk, kinderen van God. Dat leer ik hier. Het is zo belangrijk dat er nog een gemeente is. Een levende gemeente. Een gemeente genoemd naar de levende God in Rotterdam. Dat is het zoutend zout. En als die zoutkorreltjes er zijn, dat is tegen het bederf van het hele gebeuren. Maar als die zoutkorreltjes er niet meer zijn, ja, dan is het allemaal bedorven. En dan gaat het verderven. God verdraagt de goddeloze nog ter wille van de rechtvaardige. Ja, nou ga ik de lijn doortrekken, dan ga ik eindigen. Voorbidders gevraagd. Ja, ootmoedig, maar ook vrijmoedig. De rechter der ganse aarde. Hij pleit alsof het om zijn eigen zaligheid gaat, terwijl het gaat over de stad. Die inwoners van Sodom wisten helemaal nergens van, joh. Helemaal nergens van. Die feesten door, die horsten door, die pimpten door. Die reden van alles nog wel. Die gingen hun dak uit, die gingen helemaal los. En ze wisten niet, die inwoners, dat er in de vette op de hoge berg, dat er eentje aan het smeken en het pleiten was voor hun behoud. Ja, zo zijn er wat kinderen hier. Zo zijn er wat kinderen geweest die het niet wisten, maar waar een vrome vader of een vrome moeder elke dag jouw naam hebben genoemd voor de troon van Gods genade. En jij leefde door en je ging tegen de waarschuwingen in en je werd al een keer wakker geschud, maar je ging gewoon door. Maar daar was er eentje, zowel die oude moeder van je nog leefde, die bleef maar bidden voor je. Andersom kan het ook trouwens, dat je als kind maar blijft bidden om de bekering van je vader en je moeder, die uiteindelijk onverschillig zijn. En als vader en moeder weet je het niet, maar jouw kind, dat blijft maar de naam van pa en moe noemen. O God, grijpt u ze. Zoals Abraham aan het bidden was voor die mensen. Een pleitgrond. Weet je, gemeente, nou ga ik de lijn doortrekken naar de Heer Jezus. Mag ik je zo vertellen? Dit. Kijk, wij hebben een pleitgrond die nog veel deugdelijker is. Nee, laat ik eerst dit zeggen. Abraham die bleef staan bij die 10 mannen. Abraham bleef staan bij die 10 man. Weet u dat het gesprek afgemaakt is op Golgotha?
dit gesprek, waar het stokte bij 10. 10 rechtvaardigen. Dat gesprek is afgemaakt op Golgotha. Want daar zie ik dat er geen 10 meer waren. Ook geen 4 meer waren. Lot, zijn vrouw, 2 dochters. Ook geen 3 meer waren. Maar op Golgotha zie ik dat er uiteindelijk maar 1 rechtvaardig is. En omwille van die ene rechtvaardige worden vele goddelozen om zijnentwil gespaard. Wat dat betreft hebben wij een pleitgrond die veel deugdelijker is dan van Abraham. Abraham pleit op grond van 10 rechtvaardigen. Bij ons gaat een stap verder. Wij mogen Gods sparende genade afroepen over een verloren wereld. Omwille van die ene. Als God uit de hemel kijkt, dan ziet hij geen 4 rechtvaardigen. Dan ziet hij niemand rechtvaardig voor God. Niemand. Maar omwille van die ene die geleden heeft en die voor de onrechtvaardige geleden heeft om ze bij God te brengen. Om die ene daardoor kan het. En als je nou schuilt achter die ene, ben jij gered, ben jij safe. Zal jij straks niet verbranden in de bosbranden, niet van Australië, maar van Sodom. Omdat die ene gekropen heeft in het stof. Stof en as in het stof des doods. Hij kroop in het stof, omdat die ene daar gehangen heeft als een schild, waar Gods toorn op rustte en waar Gods toorn als een pijl op afkwam, als een schild voor allen die achter hem zouden schuilen, om de toorn van God op te vangen. Om die ene rechtvaardige, kan God nou goddeloze verschonen, sparen? Niet omdat God zo doet, maar omdat de rechter der ganse aarde nou zijn recht ten volle heeft laten ontplooien op hem. Omdat God niet tekort deed aan zijn recht, maar omdat de rechter recht gedaan heeft door zijn zoon die rechtvaardige te straffen. Om Jezus wil is er vergiffenis. Nou, en daarom kan Abraham rustig naar huis gaan. Vers 33. Toen ging de Heere weg en als hij geëindigd had tot Abram te spreken, en Abram die keerde weer naar Mamre, naar de eikenbossen, naar Hebron. Hij kan rustig thuis naar huis gaan, naar zijn tent gaan. Hij kan weer rustig en dan aan de Heere overlaten. En dan de volgende morgen vroeg, 4e gedachte, de vrucht van het gebed. Wat heeft nou uitgewerkt dat pleiten daar op je heuvel? Dat onderhandelen met God? Dat worstelen in het gebed voor een ander, wat heeft dat nou uitgewerkt? En dan staat er in hoofdstuk 19, vers 27. En Abraham maakte zich 's morgens vroeg op. En hij ging naar diezelfde plaats waar hij volgens aangezicht had gebeden. Toen zag hij naar Sodom en Gomorra, vanuit die heuvel op in die vlakte, daar 1000 meter naar beneden. En dan staat er iets huiveringwekkends. En hij zag naar het ganse land van de vlakte. En hij zag en ziet, er ging een rook op van het land, gelijk de rook van een oven. Dat is ontzagwekkend, dat huiveringwekkend, gemeente. Als je dat ziet, er is een grens aan Gods geduld, de maat was echt vol. Wat is het dan vreselijk om te vallen in de handen van de levende God? Abraham ziet rookkolommen, rookpilaren zo omhoog dwarrelen, omhoog stijgen vanuit de vlakte. Nu heb ik gepleit, nou is allemaal voor niks, allemaal te vrees. Hij ziet daar voor zich een uitgebrande, zwart geblakerde vlakte. Verteerd in een vlamme zee. Wat is wat? Dat is geen natuurramp. Dat is niet door mensen aangestoken, dat is door God aangestoken. Een straf des Heren. Zo rechtvaardig is God. En later is dat bedekt door de wateren van de Dode Zee. Weet je wel eens bij de Dode Zee geweest? Tjonge, jonge, jonge, wat is het daar heet. Als je ooit eens een keer bij de Dode Masada en zo bij de Dode Zee geweest bent, daar zie je Gods voetstap. Daar zie je Gods voetstap. Dat is Gods footprint. God heeft als het ware die hele stad die is gevallen uit Gods handen. En God heeft er zijn voetstap op gezet. En nou staat er in de Bijbel dat die voeten des Heren, die zijn gloeiend koper gelijken. Toen God zijn voeten erop zette, toen zakten ze naar het
diepste punt op deze aarde. De Dode Zee is het diepste punt van de aarde. Als een ontzagwekkend monument van de rechtvaardigheid Gods. Als de Joodse, orthodoxe Joodse kindertjes bij de Dode Zee komen, waar geen vis meer is en geen vis meer leeft, aangrijpend, dan vragen de Joodse kindertjes aan hun vaders waarom is de zee zo zout en zo dor en zo verlaten. En dan antwoorden de Joodse vaders, dat is nou tot waarschuwing, kinderen, dat God de zonde niet ongestraft laat. Kinderen, hier lagen eens de steden Sodom en Gomorra, Adama en Zeboim, vol met mensen. Maar ze waren goddeloos en God heeft de goddeloosheid gestraft. Wees gewaarschuwd, kinderen. Mag ik dat nog zeggen? Op de preekstoel? Ja, ik zeg dat. Zegt u dat ook wel eens een keer tegen degene die aan u zijn toevertrouwd? Dat God een roepende God is en een belovende God. En een reddende God en een gevende God en een overwinnende, maar ook een rechtvaardige God. En dat het zo noodzakelijk is om achter die ene rechtvaardige te schuilen, om straks niet getroffen te worden, als die voorbede van Christus ophoudt door die slaande hand Gods. Is het nou allemaal te vergeefs geweest? Nee, toch niet, oh mensen. Er staat het laatste vers 29. Het geschiedde toen God de steden van die vlakte verdierf, dat God gedacht aan Abraham en zijn gebed. En hij leidde in Lot uit het midden van de omkering. In het omkeren van die steden welke in Lot gewoond had. God gedacht toen hij ging straffen aan de voorbeden van Abraham. Wat een troost. Als je ziet dat het helemaal misgaat in uw gezin. Helemaal. Blijft u bidden. Opdat wanneer het uur nadert dat God dan zal gedenken aan de voorbeden van moeder en vader. Zal bezoeken en zal gaan straffen. God gedacht aan Abrahams gebed. En de rechtvaardige Lot die werd eruit gehaald. Waarom? Omdat hij rechtvaardig was? Omdat hij zijn ziel gekweld had? Nee, omdat Abraham voor hem gebeden had. Daarom. Ja. Nou, ik heb u vanavond bepaald bij een stadsbrand. Een stadsbrand. Geen bosbrand in Australië, maar een stadsbrand in Sodom. Als een voorspel op de wereldbrand die over de hele wereld zal komen. Zoals Petrus ons dat zegt. Onafwendbaar over de boze wereld. En God gedacht aan de voorbeden van Abraham. En daar hing nou Lots behoud mee samen. En God gedenkt aan de voorbeden van Christus. En daar hangt nou mijn behoud mee samen. Die voorbidder. Die pleiter, die heb ik nodig gekregen. En die heb ik ook lief gekregen. Ik eindig met het gezang van Johannes de Heer. Ik heb een heiland. Een heiland die leeft om te bidden. Net zoals Abraham bad. O vrienden, die heiland, hij bidt ook voor u. En hij is met zijn geest nu ook zegenend in ons midden. En hij klopt aan uw hart roepend, opent. Mij nu. O, hoor naar zijn beden. O, hoor naar zijn beden. O, hoor naar zijn beden. Want zijn beden geldt u. Amen.